Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast.
Ja, aflevering 17 alweer.
En vandaag gaan we het hebben over een bizar verhaal, uiteraard. Maar deze was wel echt bizar, vind je niet?
Ja, zeg maar gerust nachtmerrie, toch?
Ja, eigenlijk meer een nachtmerrie inderdaad. Het is echt een verschrikkelijk verhaal. En om die reden ook meteen een kleine disclaimer. In deze aflevering gaat er niemand dood, maar er komt wel geweld in voor, waardoor wij denken dat je minimaal 12 jaar oud moet zijn om deze aflevering te kunnen luisteren.
Ja, nou, dus als je nog geen 12 jaar oud bent, sla deze aflevering dan gewoon even over en luister de volgende aflevering gewoon weer.
Ja, nou, dan gaan we snel beginnen met het verhaal. En hiervoor gaan we terug naar 2015, naar de plaats Vallejo. En Vallejo is een stad met zo'n 125.000 inwoners en deze stad ligt in Californië. Vallejo is met name bekend omdat het pretpark Six Flags er ligt. Nou, op 23 maart, 5:45 in de middag, ontvangt de alarmcentrale een telefoontje van een man die zegt dat zijn vrouw ontvoerd is. De politie gaat meteen naar deze man toe en hij, zijn naam is Aaron, woont samen met zijn vriendin Denise en Denise is vannacht meegenomen door indringers. De politie neemt hem mee naar het bureau voor verhoor en op het bureau aangekomen vertelt Aaron het volgende verhaal aan de politie. Rond 3:00 in de nacht worden hij en zijn vriendin Denise wakker gemaakt door iemand die met een zaklamp in hun gezichten schijnt. Er is een pistool zichtbaar waarop een laser geplakt is en er is nog iemand aanwezig. Beide mannen dragen wetsuits.
De indringer dwingt Aaron om op zijn buik te gaan liggen en daarna moet Denise Aaron vastbinden met tie wraps. Vervolgens bindt de man ook Denise vast en krijgt het cel een verduisterende duikbril opgezet. En dat is eigenlijk zo'n smalle duikbril.
Ja.
En die wel van die snel, hoe heet dat? Van die
Speedo. Is dat niet als Speedo zwembroek, hè?
Maar, ja, hoe heet van die mensen die ze op de Olympische Spelen doen zwemmen.
Ja.
Die echt hebben dat soort dingen altijd op. En dan gewoon met duct tape erop.
Ja.
Dus je kon er echt niks door zien. En Aaron krijgt
was het met duct tape of was het zwart geschilderd of zo?
Nee, het was met duct tape.
Was het met duct tape gebindeerd? Ja. Oké, ja.
En Aaron krijgt er nou ook nog een koptelefoon op. En daar hoort hij een soort van muziek of een soort van boodschap op.
Ja.
Maar die boodschap is helaas niet bekend. En daarna dwingt de man om iets kalmerends te drinken. Hoestdrank en nog iets anders. Vermoedelijk diazepam. De indringer zegt nog iets opvallends, namelijk dat deze ontvoering eigenlijk voor Andrea bedoeld was.
Ja, en wie is dan Andrea? Nou, Andrea was dus de ex van Aaron. En zij had tot een half jaar daarvoor samen met Aaron in het huis van Aaron gewoond. En de indringer wist niet dat zij daar niet langer woonde. En kwam het pas dus ook ter plaatse achter dat die blonde vrouw Denise was en dus niet Andrea. Nou, die indringer geeft aan dat hij Denise meeneemt en dat hij haar 48 uur lang zal vasthouden. Aaron zal binnen die 48 uur losgeld moeten betalen, maar hierover zal hij nog instructies ontvangen via e-mail of sms.
De indringers plakken dan ook nog een rode tape op de grond rondom het vloerkleed en ze zeggen tegen Aaron dat hij niet voorbij het tape mag komen. Ze houden hem met camera's in de gaten. Als Aaron de politie belt, zal hij vermoord worden. Terwijl de mannen vertrekken met Denise in de auto van Aaron, valt Aaron in een diepe slaap.
Ja, want ze nemen zijn auto mee, hè?
Ja.
Ja, en dan zal je denken van waarom doet hij niks? Ik bedoel, dan zou hij meteen achteraan rennen of zo, of meteen de politie bellen. Maar hij is hartstikke suf, hè? Want hij heeft allerlei kalmerende middelen gehad.
Dan kan dus je hij ook niks meer.
Nee, hij krijgt het ook niet helemaal helder mee en is ook wel bang. Maar goed, op dat bureau, op het politiebureau, dan vraagt de rechercheur, Matt Mustard heet hij, die vraagt waarom heb je nu pas de politie gebeld? Nou, die naam, Matt Mustard, dat is wel even een naam die je moet onthouden, want deze man was vanaf het allereerste verhoor betrokken bij de zaak. Op de vraag waarom hij nu pas heeft gebeld, antwoordt Aaron dat hij pas in de middag wakker is geworden vanwege alle kalmeringsmiddelen die hij gehad had. En zodra hij wakker is, ziet hij dat hij een mail ontvangen heeft van de ontvoerder, waarin wordt gevraagd om $15.000 losgeld. Hij heeft op dat moment maar $3500 op de bank staan en durft in eerste instantie niet de politie te bellen met al die camera's.
Hij belt dus eerst zijn oudere broer op, die FBI-agent is. Hij zegt hem dat hij onmiddellijk de politie moet bellen. Dat doet Aaron vervolgens ook. Inmiddels is Denise al ruim 10 uur vermist. Aaron moet vervolgens wangslijm afgeven, ze nemen bloed af en ook moet hij al zijn kleding afgeven, zodat ze dit kunnen onderzoeken. En dan volgen nog een heleboel uur aan verhoren.
Ja, want die politie gelooft het verhaal niet,
nee,
hè? Eigenlijk meteen al niet.
Nee.
Nee. Nou, de politie belt dan met de ouders van Denise. Zij wonen zo'n 650 kilometer vanaf Vallejo in Huntington Beach. Die ouders vertellen de politie dat ze Aaron nog niet hadden ontmoet, maar dat Denise eigenlijk altijd hele goede vriendjes had. Hè? Er waren nooit problemen mee, er waren geen bad boys. Dus ja, zij vertrouwden eigenlijk die relatie tussen Denise en Aaron ook wel. Ja, misschien is het ook wel even goed om uit te leggen wie Aaron en Denise dan zijn. Nou, Aaron was een man van 29 jaar oud, ten tijde van de ontvoering. Normaal postuur, bruin kort haar, verzorgde man. Hij is fysiotherapeut. En als tiener was hij bijvoorbeeld aanvoerder van het American voetbalteam en erg populair bij de meisjes.
En Aaron heeft dus een relatie met Denise, die 28 jaar is en ook fysiotherapeut. is, en om het nog aparter te maken, ze werkte samen op dezelfde afdeling in het ziekenhuis. Denise is een vrouw met lang blond haar, slank en een vriendelijke uitstraling. En als kind was ze enorm vrolijk en zorgzaam en echt wel een geliefd persoon. En dan heb je nog Andrea. En Andrea is de naam die de indringer noemt, de persoon voor wie hij eigenlijk kwam.
Ja, en die Andrea is ook een collega van Aaron en Denise. En Aaron heeft dus ook een relatie gehad met Andrea, voordat hij en Denise samenkwamen. En dus ook samengewoond. Nou, Andrea zou vreemd zijn gegaan en ze gingen een half jaar van de ontvoering uit elkaar. En daarna kreeg Aaron dus een relatie met Denise. Nou, en dat speelde wel iets op dat moment, hè, tussen die twee, tussen Aaron en Denise. Want op die avond van de ontvoering, daarvoor was Denise erachter gekomen dat Aaron nog appjes stuurde naar
Andrea.
Zo van, ik wil je terug.
Ja.
Nou, daar was Denise natuurlijk niet blij mee. Dus toen hebben ze een gesprek gehad op die avond van de ontvoering. Van ja, wat gaan we doen? Gaan we door met de relatie? Nou, Aaron had enorm veel spijt. Heeft alles opgebiecht aan Denise. En eigenlijk hebben ze op die avond besloten, ja, we gaan toch de relatie met elkaar door. En
ja,
hè, we gaan ervoor voor elkaar.
Ja, en ondertussen gaat het nieuws van de ontvoering als een lopend vuurtje. Misdaadverslaggever Henry Lee hoort ook over de ontvoering. En hij besluit om op onderzoek verder te gaan. En Henry Lee komen later ook nog tegen in het verhaal. Dus onthoud ook deze naam even. Nou, de politie start een grootschalig onderzoek en de zaak is overal op het nieuws. Er worden straten afgesloten en er worden helikopters, boten en speurhonden ingezet.
Ondertussen gaat het verhoor van Aaron ook gewoon door. Want de politie denkt al snel dat Aaron de dader is. In dit soort zaken is namelijk vaak het vriendje, hè, wat het slachtoffer, of tenminste het vriend van het slachtoffer dat dader is. Dus dat denken ze eigenlijk ook bij Aaron. En ik heb die beelden gezien, hè, van die verhoren. En ik vond het best wel schokkend. Ik bedoel, je ziet Aaron nog enigszins versuft in dat verhoorkamertje. Dat was natuurlijk een paar uur later. En soms echt helemaal ineengedoken. Ik vond het zo sneu.
Ja, het is heel heftig om te zien.
Ja. Nou, ik snap wel dat ze hem verdenken. Maar de manier waarop het in deze zaak ging, vond ik echt ver gaan.
Ja, het was gewoon dat ze gewoon een soort van mindgame gingen spelen op iedereen.
Ja. Ja, precies. Maar ja, echt
en,
heftig.
Ja, en die Matt, de rechercheur, die zegt dingen zo, tegen Aaron zoals, ik denk dat er iets ergs gebeurd is tussen jullie. Het verhaal is zo apart. En wie ontvoert er nou iemand voor $15,000? En de deken was weg van het bed. Waarom?
Ja, maar hij, dat niet alleen. Hij beschuldigt Aaron ook echt. Hè? Hij zegt ook echt dingen zoals, heb je de medicatie meegenomen van je werk? Want ze werkt natuurlijk allebei in het ziekenhuis. Als fysiotherapeut dan wel. Maar goed, dan kan je misschien makkelijk aan medicatie komen. Of zoiets als van, ja, je mag het gewoon zeggen hoor. Denise kreeg zeker een overdosis. Hè, er is bloed gevonden net buiten het huis. Dus ik denk dat ze gewoon, dat je haar gewoon vermoord hebt. Dat ze een overdosis heeft gehad. En toen heb je haar het huis uitgesleurd. Nou, daarna heb je uren gewacht. Omdat je in paniek niet wist wat je moest doen. Omdat je Denise vermoord had. En zo bleef dat eigenlijk maar zeggen. Ja. Hè?
En Aaron blijft alles ontkennen en zegt dat hij niks gedaan heeft. En daarop zegt Matt, dat heb je wel. En hoe langer je wacht met bekennen, hoe meer je als een monster overkomt tot de mensen. En dan krijgt Aaron ook nog een leugendetectortest. En we hebben daar ook beelden van gezien. Hè? Nou, niet van de test, maar zeg maar een beetje daarna.
Ja, en na die test die zegt die Matt tegen die Aaron, ik weet dat je voor de test gezakt bent. Vertel nu maar gewoon wat je gedaan hebt. Je werd vast boos toen Denise het uitmaakt. Je dacht, als ik haar niet kan hebben, dan niemand. Want ze is er niet meer, hè? Dat weet je. Jij bent zo'n killer, brute seriemoordenaar die haar vermoorden en haar lichaam dumpte. Nou, dan vraagt Aaron om een advocaat. En hij geeft ook steeds aan, ik wil dat jullie haar gaan zoeken.
Ja, ik vond dit stuk uit het verhoor ook echt wel heftig. Je ziet die Aaron dan ook helemaal ineengedoken op die twee stoelen in de verhoorkamer liggen. Helemaal verslagen na 18 uur verhoor.
Ja, maar dat is natuurlijk ook super heftig. Ik bedoel, je hebt net die ontvoering meegemaakt. Een schrik van je leven, dan ben je gedrogeerd. Word je de volgende ochtend wakker, is je vriendin is weg. Je weet niet wat er met haar is gebeurd. Misschien is ze inderdaad wel vermoord. En de politie denkt dat jij het gedaan hebt, maar zonder enig bewijs.
Ja, dat is echt gek.
Ja. Nou, je advocaat van Aaron, die komt dan aan op het politiebureau. En hij geeft eigenlijk meteen aan die politieagenten aan van, nou, gaan jullie hem arresteren of niet? Want jullie hebben DNA, je hebt zijn vingerafdrukken, je hebt zijn kleding, alles. Zo niet, dan neem ik hem nu mee weg van het bureau. En dat gebeurt dan ook, hè?
Ja.
Dus eigenlijk, die advocaat vraagt dan aan Aaron van, vertel nou eens precies wat er is gebeurd. En Aaron die vertelt het verhaal opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. En die advocaat die gelooft Aaron, hè? Die heeft meteen zoiets, dit verhaal klopt.
Ja.
Twijfelt daar helemaal niet aan. Alleen de rest van Californië, in ieder geval omgeving van Vallejo,
die gelooft het allemaal niet.
Nee.
Nou, de ouders van Denise vliegen dan ook naar Vallejo. En de vader van Denise doet dan nog een emotionele oproep op de tv richting zijn dochter. En inmiddels is Denise ruim 31 uur vermist. En dan ontvangt Henry Lee, de misdaadverslaggever, een mail met daarin een bestandje. Hij opent het bestandje en het blijkt een geluidsfragment te zijn. Je hoort een vrouwenstem die zegt, ik ben Denise Huskins. Ik ben ontvoerd, maar ik ben in orde. En daarna vertelt ze nog iets actueels uit het nieuws, zodat het duidelijk is dat het net opgenomen is.
Ja, en ze vertelt ook nog wat haar eerste concertbezoek ooit was. Zodat ook zeker dat het om de nieuws gaat. Dat is natuurlijk alleen informatie ja, die Aaron zij heeft.
Ja, ook gehoord. En die kon dat ook wel bewijzen. Of zeg maar, ja.
Nou ja, ze weten, die verslaggever weet dan niet of het echt of nep is. Hè? Dus die gaat met dat bestandje naar de politie. En de politie vraagt die ouders van Denise dan om te luisteren naar de geluidsopname. En zij bevestigen inderdaad dat het om Denise gaat. Maar dan begint Matt die ouders ook te ondervragen. Hè? Dus op zo'n bepaalde manier. Zo van, wist Denise dat Aaron geld had? Probeerden ze zo aan geld te komen uit wraak? Van die, weet je, suggestieve vragen.
Ja, en dan ineens, 2 dagen na de ontvoering, duikt Denise weer op. 650 kilometer verderop in Huntington Beach, de plaats waar Denise is opgegroeid en waar haar ouders nog wonen. De ontvoerders zouden Denise daar af hebben gezet, vlak bij haar ouderlijk huis. Aaron wil meteen Denise zien natuurlijk, maar dat mag niet van de politie. En de politie besluit zelfs eerst om een persconferentie te geven.
Ja, dat vond ik echt zo raar. Die politie die gaat dus een persconferentie geven voordat ze Denise hebben gehoord.
Ja, ze zeggen ook gewoon allemaal dat ze haar niet geloven en zo.
Ja, maar hoezo? Je wacht toch eerst dat je iemand... Je gaat een persconferentie geven. Dat betekent eigenlijk dat je aan het volk... informatie wil geven. Maar die informatie heb je nog helemaal niet, want je hebt nog geen verhoor gedaan.
Het is heel apart allemaal.
Ja, want in die persconferentie, hè, dan zie je die agent. En die vertelt eigenlijk dat het hele verhaal heel ongeloofwaardig is. Ik bedoel, welke ontvoerder zet nu het slachtoffer voor het ouderlijk huis af en dergelijke. Zo van, nou...
Ja, het was eigenlijk voor de politie wel duidelijk dat het om een hoax zou gaan. Daar was de politie niet blij mee, want het hele onderzoek had de staat ontzettend veel geld gekost.
Ja.
En ook wordt het hele verhaal vergeleken met de film Gone Girl. En Gone Girl is een film uit 2014 en gaat over een vrouw die erachter komt dat haar man vreemd gaat. Ze besluit om weg te rennen en het te laten lijken alsof haar man haar vermoord heeft. En uiteindelijk komt ze ineens opdagen. En we laten hier even een klein stukje horen van de persconferentie.
I can sit here and apologize for all of us being guarded with our information. But I can tell you in the grand scheme of things, Mr. Quinn and Ms. Huskins has plundered valuable resources away from our community and has taken the focus away from the true victims of our community while instilling fear amongst our community members. So if anything, it is Mr. Quinn and Ms. Huskins that owes this community an apology.
Ik vond dit zo apart om te zien dat een politie dit zomaar zo verklaart zonder dat zij dus die Denise nog gesproken hebben. Nou, uiteindelijk wordt Denise natuurlijk nog wel verhoord. En zij vertelt dat ze door de ontvoerder in de kofferbak is gelegd, nadat ze uit het huis weg is gegaan. En ze was ook gedrogeerd, vastgebonden natuurlijk. Hoe lang ze precies in die auto reden, weet ze niet meer. Want ze krijgt het ook allemaal maar half mee.
Ja, en uiteindelijk wordt ze uit die kofferbak gehaald en in een andere auto gedaan. Ze probeert om zoveel mogelijk te onthouden. Dus bijvoorbeeld het aantal bochten, naar links of naar rechts. Maar op een gegeven moment beginnen de kalmerende middelen in te werken en valt ze in slaap.
Ja, maar dat is altijd ook. Ik bedoel, ook als je wel bij bewustzijn bent, dan in het begin gaat het nog wel, maar... Op een gegeven moment ben je gedesoriënteerd.
Ja, dat klopt. Ja, als je niks ziet en je zit gewoon in de auto, dan zie je op een gegeven moment, weet je op een gegeven moment niks meer.
Ja, precies.
Op een gegeven moment wordt ze uit de kofferbak van de auto gehaald en moet ze meelopen met de ontvoerder. Ze heeft nog steeds die geblindeerde duikbril op.
Ja, ze voelt dat ze een huis binnenlopen en ze wordt naar een kamer gebracht, want ze hoort een deur open gaan en ook weer dicht gaan. Nou, dan zit ze dan een tijdje alleen op een bed en daarna hoort ze de deur van haar kamer weer open gaan en voelt dat iemand naast haar op het bed komt zitten. Nou, dat is dan de ontvoerder, want die stem die herkent ze. En die vertelt dat de ontvoering helemaal niet voor Denise bedoeld was, maar voor Andrea, de ex van Aaron. De ontvoerder dus, die zou werken voor een bedrijf dat mensen ontvoert voor losgeld. En hij vertelt ook dat Aaron instructies heeft gekregen dat hij dus binnen 48 uur $15.000 losgeld moet geven. En dan zou Denise vrijgelaten worden. Nou, de volgende ochtend wordt ze wakker en ze hoort Franse popmuziek. De ontvoerder is best wel aardig, vertelt ook wat dingen over zichzelf, hè, wat voor werk die heeft gedaan, wat voor verleden die heeft. En uiteindelijk vertelt de man dat hij dus seks moet hebben met Denise. En dat zou dan opgenomen worden op video. Dus mocht ze dan later iets tegen de politie zetten, dan wordt het online gezet. Dus eigenlijk een soort chantage. Hè?
Ja, en ze mag op een gegeven moment die blinddoek afdoen. Dus die duikbril die geblindeerd is. En als hij dus niet bij haar is en als ze hem niet kan zien. Nou, de volgende ochtend hoort ze de ontvoerder schoonmaken en weer diezelfde Franse muziek. En ze probeert een manier te bedenken om te ontsnappen of iets om als wapen te gebruiken, maar er is niks in de kamer. Dan komt de ontvoerder weer de kamer binnen en vertelt dat ze het contact met Aaron zijn verloren. Daarom komen de andere mensen waarmee hij samenwerkt naar Denise toe en zullen haar opnieuw drogeren. Er moet ook een nieuw filmpje van de seks worden opgenomen, omdat de mensen waarmee hij samenwerkt het niet echt genoeg vonden lijken. De ontvoerder zegt ook dat ze een teken van leven moeten opnemen.
Wel echt heel heftig, hè? Denise is dus inderdaad 2 keer verkracht. En ja, zij kan nog steeds niks zien. Ik vond dat wel...
Ja, dat is heel erg.
Lijkt me echt doodeng als je daar bent. Je weet niet waar je bent. Je bent half gedrogeerd. Je hebt geen idee wat ze nog met je gaan doen. En dat zag je ook echt in dat interview. Hè? Zij is nog steeds super getraumatiseerd. Ze heeft wel heel veel hulpverlening en zo gehad. Maar toch, het is nog steeds...
Het is gewoon een
dat mag je eigenlijk helemaal niet zeggen. Want dan weet je hoe het afloopt. Oh, dat weet je al. Want ze is al uit... Oké, sorry.
Wat? Hoe, dat weten we helemaal niet?
Jawel, ons is er opkomen daar. Ja, en dat was, ik vind dat dit is wel echt een heel heftig stuk. Hè? Zij heeft daar vastgezeten. Ze is twee keer dus verkracht door die ontvoerder. En ja, je weet helemaal niet op dat moment wat er met je gaat gebeuren, toch?
Ja, het is echt heel heftig.
Lijkt me echt zo eng. Ja, dat vond ze natuurlijk ook. Hè? Ook in de interviews die je ziet met haar. Dan zie je enorme de emoties nog en de angst en het verdriet. En ze heeft natuurlijk wel veel therapie gehad. Maar ja, zoiets, dat vergeet je natuurlijk nooit meer.
Nee, dit schaadt je gewoon voor het leven.
Ja. Nou ja, dan eigenlijk zeggen die ontvoerders van... Nou, we moeten een spraakopname doen van je stem. Dus dat gebeurt. Nou, dat is uiteindelijk ook dat geluidsfragment... wat die Henry Lee als misdaadverslaggever gemaild krijgt. En dan is het weer een paar uur later... en dan komt die ontvoerder weer haar kamer binnen. En dan laat hij haar een filmpje zien van Denise, haar vader, op het nieuws. Die oproep die haar vader deed... Nou, hij zegt dat, die vader zegt dan, ik ga er alles aan doen om je te vinden. En we staan achter jou. En wat Denise voor iemand is. Nou, dat filmpje maakt Denise natuurlijk super emotioneel. En ze stort echt helemaal in en blijft ook maar huilen. En dan ineens, een paar uur later, komt die ontvoerder weer de kamer binnen. En die zegt dan ineens tegen Denise, nou, het is tijd om naar huis te gaan. Nou, best wel apart, toch?
Hele rare overgang.
Ja, dus zij denkt ook, is dat echt? Maar goed, ze lopen natuurlijk, ze stappen die auto in. Nou, Denise is nog steeds geblinddoekt. En hij zegt dan ook tegen haar, ik kan je niet naar Bay Area brengen, want daar is veel te veel politie. En daarom brengt hij haar naar haar geboortestad eigenlijk, hè? Huntington Beach.
Ja, en hij zegt ook, je zult door de politie ondervraagd worden, maar je mag twee dingen echt niet zeggen. En dat is één, dat hij bij het leger heeft gezeten en twee, dat ze seks hebben gehad. Ze zou daar in de gaten houden en als ze wel iets zouden zeggen, dan zouden ze ook achter haar familie aangaan. Ze wordt afgezet voor haar ouderlijk huis. De ontvoerder zegt dat Denise tot 10 moet tellen voordat ze haar ogen open mag doen. Ondertussen rijdt de ontvoerder weg.
Ja, en die vader ziet dan op de camera's bij zijn huis dat Denise bij de deur staat eigenlijk. Hè? Dat zie je ook, die camerabeelden, dat ze zo aankomt lopen, heel rustig. Nou, hij belt meteen de politie en die komen ook heel snel erbij. Hè? Maar er is ook meteen heel veel pers bij. En dan zegt de agent ter plaatse dat hij een rechercheur uit Vallejo aan de lijn heeft. Zo van, nou, ik heb een rechercheur uit Vallejo aan de lijn. En je kan immuniteit krijgen als je nu een verklaring afgeeft. En Denise denkt, immuniteit waarvoor? Ik bedoel, ik ben een slachtoffer toch in deze?
Ja.
Dus ze bellen meteen een advocaat. En deze advocaat die zegt eigenlijk stop met praten en kom meteen naar ons toe. Nou, dat doet Denise. En terwijl ze in de auto stapt met haar vader om naar de advocaat te rijden, beseft ze ook eigenlijk pas hoe groot deze zaak is in de media. Echt overal staan journalisten van tv-zenders, helikopters. Het is echt groot nieuws.
En dan komen tv al snel nieuwsberichten over de zaak. Iedereen is eigenlijk boos op Denise. Deze echte gone girl zou ondergedoken zijn, et cetera. Aaron wil haar ondertussen gewoon zien, maar dat mag nog steeds niet. De politie zegt vervolgens ook nog in een persconferentie dat ze Denise gaan aanklagen. En Denise denkt dan echt zo van, ik ben ontvoerd en verkracht en dan krijg ik nu dit?
Ja, maar dat is natuurlijk ook wel heel bizar. Dus je hebt de ontvoering. Aaron komt op het politiebureau, die wordt verhoord. De politie gelooft hem niet. Dan komt vervolgens, twee dagen later, wordt Denise afgezet bij haar ouderlijk huis. Is natuurlijk ook wel een beetje vreemd. Maar ja, in plaats van dat ze onderzoeken, gaan ze voordat ze met haar gesproken hebben al een persconferentie geven waarin ze eigenlijk heel hatelijk zijn. Dus niemand gelooft deze twee meer.
Lijkt me heel heftig.
Ja, nou die advocaat van Denise die vraagt natuurlijk ook wat is er nou precies gebeurd. En zij vertelt hem eigenlijk echt alles. Hè? Ook over de verkrachtingen en dergelijke. Ook deze advocaat die gelooft haar eigenlijk gewoon meteen. Nou, en dat lijkt me ook best wel spannend, hè? Want zij zijn natuurlijk ook heel bang dat ze die daders achter haar aankomen. En dat snap ik wel, want ze weten natuurlijk helemaal niet hoe die daders eruit zien.
Ja, je kent ze niet. Ze kunnen, ja, als je dat zeggen, geloof je het eigenlijk toch wel gewoon, denk ik.
Ja, nou ja.
Ze kunnen zomaar gewoon iets doen.
Nou, dat hebben ze al eerder gedaan natuurlijk.
Ja.
Dus ik bedoel, ik snap dat ook wel inderdaad. Nou, die advocaat van Denise, die belt dan naar de politie van Vallejo voor een seksueel misbruikonderzoek. Hè. Dan kunnen ze haar lichamelijk onderzoeken om te kijken of dat het haar verhaal klopt. En die politie die zegt dan eigenlijk, dat doen we alleen maar als Denise eerst een verklaring komt afleggen. Nou, best vreemd, maar goed, ja.
Op zich, het kan. Nou, Denise besluit uiteindelijk een verklaring af te leggen, maar tijdens het gesprek wordt ze echt behandeld als verdachte. En weer door diezelfde Matt Mustard. Nou, ze was tijdens het gesprek op haar hoede omdat de politie de dag voor het gesprek nog had gezegd dat ze loog en dat ze haar aan zouden gaan klagen.
Ja, snap ik wel. Je gaat dan ook niet meteen iedereen vertrouwen.
Nee, natuurlijk niet.
Het is ook heel raar toch, dat je een verklaring af moet leggen bij mensen die je eigenlijk al aankijken van ja, je bent dat liegen.
Heel apart. Nou, ze probeert hem alles in de detail te herinneren en te vertellen en haar advocaat is ook kwijt bij het gesprek. En ze hoopte natuurlijk dat ze door haar gesprek en door haar verklaring en het onderzoek dat de politie alsnog de daders kon opsporen.
Ja, ze houdt dus wel die hoop, wat logisch is, want wat moet je anders? Maar ze krijgt hele rare vragen, hè? Zo van, waarom heb je niet gegild? Waarom heb je niks gedaan? Ja, ik denk, ja, waarom heb je niks gedaan? Maar de raarste vraag vond ik nog van, heb je eerder in een kofferbak gelegen? Wat is dat voor vraag?
Wie stelt dat nou voor vragen?
Ja, zo van, ja, waarom, dit kan, zou toch, ja, hoezo? Vind ik ook gewoon helemaal niet relevant, maar ja, gewoon een hele rare vraag. Nou, maar het verhaal van Denise komt wel exact overeen met het verhaal van Aaron, hè? En de uitslag van het lichamelijk onderzoek van Denise laat ook zien dat Denise de waarheid vertelt. Maar ook daar doet de politie helemaal niks mee.
Nee. En niet alleen dat, hè. Maar de politie behandelt Denise ook echt gewoon heel slecht. Ze zegt dat ze liegt en dat dat strafbaar is. En dat ze dus ook daarvoor naar de gevangenis kan moeten. En de advocaat die zegt dan dingen zoals, ja, hoe kun je dit nou zeggen? Hun verhalen komen overeen. En waarop Matt, die FBI-agent, dan vervolgens zegt van, heb je de film Gone Girl gezien?
Ja, dat was heel bizar, toch? Dus die FBI-agent zegt gewoon van, nou, heb je die film gezien? Zo van, nou, dit is gewoon hetzelfde.
Ja, voor zoiets serieus en als politieagent?
Ja, maar ook dat gewoon als waarheid aannemen. Terwijl ik dan denk van, ja, film is natuurlijk sowieso iets wat dat kan, dat het erop lijkt. Maar om daar nou helemaal vanuit te gaan als FBI?
Ja, heel raar.
Ja, toch?
Echt, heel het verhaal is zo apart.
Ja, nou, die Denise mag dan wel weer naar huis. En die familie vraagt dan of Aaron langs wil komen. En Aaron die gaat ook echt meteen naar Denise toe, hè? En als Erwin dan aankomt bij het huis van Denise, dan kan zij ook echt alleen maar huilen. Ze zegt de hele tijd, ik wil dit niet. En ik wil ook niet dat je nu bij me blijft uit medelijden. En Erwin zegt, nee, natuurlijk niet, ik hou van jou. Maar hij is ook heel bang, hè? Want de daders, die lopen ergens rond. En er is eigenlijk op dat moment ook niemand die die twee beschermt. Want nee, de politie gelooft ze niet, dus er is geen bescherming. Er wordt niet echt serieus gezocht. Maar ze zijn ondertussen wel bang dat ze aangevallen worden.
Ja, het is zo raar. Gewoon, ik zou zo bang zijn zo geweest.
Nou, maar vooral dat je dus, je verwacht dat je hulp krijgt van de mensen die, ja, die om je heen zijn. En die hulp krijg je niet, dat vind ik zo erg.
Ja, nou, en dan krijgt een misdaadverslaggever, Henry Lee, die eerder dat geluidsfragment kreeg, een mailtje van de ontvoerders dat de politie Denise moet geloven. Als bewijs voegen ze een bijlage toe van een foto van een wapen die ze hebben gebruikt en de kamer waarin Denise zou verblijven. Die Henry stuurt dit mailtje meteen door naar de politie, maar krijgt geen antwoord. Bizar toch, dat je gewoon geen antwoord krijgt van de politie.
Nou, ik vind het zo raar dat je een mailtje krijgt van de dader.
Ja.
Dat is natuurlijk ook heel vreemd. Ik bedoel, ja.
Dat zou niemand ook niet meer doen, denk ik.
Nee, nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, maar het is zo vreemd dat je als dader, ja.
Heel raar.
Ja.
Nou, en dan komen dus meer mailtjes met bewijzen. En het is net alsof die ontvoerder medelijden met Denise heeft dat ze niet geloofd wordt.
Ja, zo klinkt het, hè. Dat ze toch een soort band hebben of zo. En dat hij denkt, ja, dat is wel heel... hij vond het gewoon zielig eigenlijk voor Denise. Ja.
En Henry stuurt ze dan ook allemaal door naar de politie, maar de politie doet er niks mee.
Ja, en dan komt er op een gegeven moment een mailtje van de ontvoerder, want die is eigenlijk een soort van beu, hè, dat er niks mee gedaan wordt. En die zegt dan, als de politie het nu niet gelooft, dan doen we het nog een keer. Nou, een paar dagen later wordt er weer ingebroken bij een huis in Dublin, Californië. En dat is een plaatsje dat zo'n 40 kilometer van Vallejo af ligt. En dat gebeurt ook echt allemaal op precies dezelfde manier als bij Denise. Behalve dat deze vrouw niet ontvoerd wordt. Hè? Dus dat kunnen ze net voorkomen. Maar die ontvoerder heeft wel dit keer per ongeluk een mobiele telefoon achtergelaten in het huis. Nou, ze zoeken dan op van wie de telefoon is. En dan komen ze erachter dat die telefoon is van ene Matthew Muller. Nou, in de adreslijst vinden ze dan het nummer van zijn moeder. Ze bellen die moeder. En die moeder die zegt dan dat ze weet waar hij is. Want hij is namelijk in een vakantiehuisje in South Lake Tahoe. Nou, South Lake Tahoe is een heel toeristisch natuurgebied met heel helder blauw water. En hier worden ook veel films en series opgenomen. Het is echt heel mooi. Maar het ligt zo'n 3 uur rijden van Vallejo af.
De politie van Dublin gaat er gelijk heen. Voor politieagenten Misty Carouse is dit haar allereerste zaak. Ze komen aan bij het huisje in de bossen.
Ja, dat is eigenlijk een soort houten chalet, hè?
Ja.
Maar er stonden nog huizen omheen. Ik dacht eerst, het is heel groot, maar er stond een huis vlak achter. En het was niet dat het helemaal afgelegen was zoals je wel eens in films ziet. Hè? Dat je eindeloos door het bos en dan één zo'n houten huisje.
Nee, het was gewoon eigenlijk gewoon op een weg met allemaal huisjes.
Nou, een weg, het was meer een soort vakantiepark,
toch?
Ja, het was
gewoon een vakantiepark.
Ja, ik kon niet helemaal inschatten hoe groot dat huis nou was. Niet heel groot.
Nee, het was niet heel groot, maar redelijk.
Maar het is een heel toeristisch gebied, dus je ligt daar natuurlijk nooit helemaal. Of je huis staat daar nooit helemaal alleen, denk ik.
Nou, ze stormen het huisje binnen en vinden Matthew daar. Het huis is een gigantische rommel en er liggen allemaal spullen die te maken hebben met de inbraken, zoals duct tape, tie wraps, etc. De ramen zijn ook afgeplakt. Ze vinden spuitjes met hoestdrank erin in de badkamer. En voor de deur van het huisje staat een gestolen witte Mustang met het ID-bewijs van Matthew erin. Denise had ook gezegd dat het klonk alsof ze in een Mustang zat. In het navigatiesysteem in de auto zijn allemaal adressen, waaronder Huntington Beach. Ze vinden ook de afgeplakte duikbril met één blonde haar er nog aan vast.
Ja, en er was ook zoiets raars, hè? Dat is, gingen ze de kofferbak openmaken en zat als een hele grote weekendtas. En dat had zo'n mannelijke opblaasbom.
Ja, met een zwarte trui aan en een zwarte broek.
Dat van, waar was dat dan?
Ja, heel, het lijkt alsof er een lichaam lag.
Ja, maar waarom?
Ja, heel apart.
Ja, ik vond het heel vreemd.
Misschien dat... oefenen of er een mens erin past.
Oh, eeuw. Zou dat het zijn? Ja, maar hij had haar natuurlijk al ontvoerd in de kofferbak. Dus zij heeft in de koffer... Ja, maar ja. Maar dan... Hij heeft dan die pop gebruikt toen haar ontvoerd en toen die tas weer teruggelegd in die kofferbak.
Ik heb geen idee.
Maar dat huis was heel rommelig. Kan je net zo goed een tas bijzetten, toch? Met een pop. Waarom zat het in zijn kofferbak?
Ja, geen idee.
Raar, hè?
Heel raar.
Ja, dat vond ik dus ook heel raar. Denise krijgt ondertussen enorm veel haatreacties op Facebook en andere social media platformen. En ze wordt echt leugenaar genoemd. En mensen zijn gewoon echt boos, hè, op het stel. Het zijn oplichters en... Maar die berichten waren echt heel hard en gemeen, hè?
Ja, dat is gewoon echt een hele grote hoax volgens de media.
Ja, maar dat ze ook dan zo boos... Ik snap die boosheid ook niet zo. Dan zou ik denken, nou ja, weet je...
Het gaat dus, niet eens over jou.
Nee, het is niet handig, maar oké, als ze dit echt als... Stel dat je dat echt denkt. Waarom ga je dan helemaal iemand de moeite nemen om iemand... Die begrijp ik niet.
Het zo raar.
Ja.
Op een gegeven moment komen de advocaten van Denise erachter dat David Sesma, de leidende FBI-agent in dit onderzoek, een relatie heeft gehad met Andrea. De ex van Aaron en het doel van deze hele ontvoering. En Sesma had dit onderzoek dus eigenlijk helemaal niet mogen leiden.
Ja, die Andrea komt toch steeds weer terug,
ja,
hè?
Ja, maar Andrea, zo'n kleine momentjes.
Ja, wat is dat?
Nou, de advocaten van Denise schrijven daarom naar de generaal. Zou dit dan de reden zijn dat al het bewijs werd genegeerd door de FBI? Echt antwoord daarop krijgen ze echter niet.
Nee, en de politie in Dublin gaat ondertussen verder met het onderzoek naar Matthew Mueller. Maar het is wel even goed om te vertellen... Die politie in Dublin die is dus niet op de hoogte van de zaak in Vallejo. Dus zij kennen Denise niet, zij kennen Aaron niet. Zij weten daar helemaal niks van, hè? Want anders zou het natuurlijk heel raar zijn. Dus zij gaan gewoon verder met hun eigen onderzoek. En ze hebben één blonde haar gevonden in die duikbril die ze in dat huis gevonden hebben van Matthew. Ja, en daar gaan ze eigenlijk, daar wilden ze mee verder.
Ja,
hè?
En Misty gaat dus eerst onderzoeken wie Matthew Mueller is. Ze ontdekt al snel dat er verschillende onopgeloste misdaden zijn gepleegd met precies dezelfde werkwijze. Met de zakdamp, de laser, de duikbril en de hoestdrank, etc. Ze waren er ook soortgelijke inbraken in 2009. Bij een van de twee smeekte het slachtoffer om haar niks aan te doen. En toen deed de indringer haar ook niks en adviseerde haar zelfs om een hond te nemen om haar in de toekomst tegen eventuele andere inbraken te beschermen.
Ja, dat soort tip. Dat was heel raar, heel hè? Zei dan, alsjeblieft, doe niks, laat me gaan. En toen zei hij, oké, dan ga ik niks doen, maar misschien moet je wel een hond nemen, dan ben je beter beschermd in de toekomst als vrouw alleen.
Zo raar.
Gek, hè? Ja.
In beide gevallen werden de vrouwen niet geloofd door de politie, althans, ze namen het niet serieus.
Nou, en dat niet alleen, hè? Zij gingen dus ook gewoon nog die vriend van een van die vrouwen, gingen ze ook echt nog verhoren. Hè? Zo van, ligt jouw vriendin vaker? En ook nog een stapje verder.
Het is zo raar.
Ja, nou, blijkbaar word je niet snel geloofd dus als dit soort dingen gebeuren. Best wel een eng idee.
Ja.
Nou, dan duikt die Misty dus in de witte Mustang, hè? Zo van op onderzoek dan. Ze gaat kijken van wie is de eigenaar voordat die gestolen werd. En zij belt met die eigenaar. Nou, die man die ze dan aan de lijn krijgt, die vraagt dan van, ja, ben je ook op de hoogte van Mare Island? Van de Mare Island Creeper? Want Mare Island, dat ligt dus naast Vallejo en is dat verbonden met een soort brug, een grote brug. Dus dat ligt vlakbij. De Mare Island Creeper, die gluurde dus naar studenten. En uiteindelijk hebben een paar van die studenten deze man gevolgd. En zo kwamen ze erachter dat het een advocaat was en een ex-militair. En toen wisten ze dus ook dat het om Matthew Mueller ging.
De eigenaar van de witte Mustang zegt dan ook nog dat mijn auto gestolen werd was in de tijd van de Gone Girl zaak. Nou, Misty Carosu heeft daar nog nooit van gehoord, dus eenmaal op kantoor googelt ze meteen naar Gone Girl case en ze ziet ze ook de foto van Denise. En Denise is blond.
Ja, maar vond je dat niet apart dat de politie 40 kilometer verderop nog nooit van deze zaak gehoord had?
Ja, als je ander nieuws hebt.
Ja, maar het was heel groot in het nieuws. En dan 40 kilometer verderop, dat is... Ja... Dat is zo dichtbij.
Ja, misschien per stad of zo, gewoon ander nieuws, ja.
Nee, tuurlijk, maar dan nog dat zo gescheiden is. Ik vond dat heel vreemd met zoveel pers.
Ja, ik vond het ook raar.
Ja, Maar het was dus wel zo. Nou, die Misty denkt dan, wauw, weet je, ik heb een doorbraak. Ik heb, die haar is van, die is van Denise. We hebben de dader. Dus zij belt meteen naar de politie van Vallejo, helemaal vol adrenaline. En zij krijgt ze niet te pakken, hè?
Nee.
Zij belt heel de dag door. Heel de dag, van ochtends vroeg tot 's avonds laat. En ze krijgt ze gewoon niet te pakken. Uiteindelijk lukt het dan toch, krijgt ze een rechercheur aan de lijn. En die vertelt haar dat het is overgedragen aan de FBI. Dus dat ze David Sesma van de FBI kan bellen. Zij doen er niks meer mee, dus nou, dat doet ze dan ook. Zij belt die David Sesma. Hij luistert naar haar verhaal en zegt dan, stuur het bewijsmateriaal maar op en dan bel ik je terug. Uiteindelijk komt er dan een afspraak met de FBI. En ze laat al het bewijsmateriaal zien. Hè? De zonnebril, het pistool, de foto's van het huisje en dergelijke. Nou, die FBI die schrikt natuurlijk. Zo van, oh, wat is dit?
Ja, wat is dit ineens?
Ja.
En de advocaat van Anise krijgt ook te horen dat er iemand is opgepakt en dat er ook bewijs is. Nou, dat komt dan weer op het nieuws met foto's en ook video's van Matthew als advocaat. Nou, enorm schokkend voor Anise natuurlijk, want die had hem nooit gezien vanwege die duikbril. Maar ze herkende natuurlijk wel gelijk zijn stem.
Ja, dat was heel raar, hè? Want dan zie je die Matthew als advocaat door een journalist geïnterviewd worden, door zo'n nieuwsbericht over een andere zaak. En dan vertelt hij gewoon als advocaat wat de verdediging deed. Of wat, ja, of juist, ik weet niet precies wie hij verdedigde of wat dan ook. Maar je ziet hem zeg maar in functie. Dat lijkt me dus heel raar. Dat je dus dan als Denise zijnde, maar ook als Aaron zijnde, dat je dus ineens ziet, een gezicht hebt eigenlijk bij die man.
Ja, wie jou dat heeft aangedaan.
Ja, en dat is eigenlijk een hele doodnormale man, hè, als je hem ziet.
Ja.
Het is gewoon een man met bruin haar, normaal postuur. Hij ziet er ook niet creepy uit of zo.
Nee.
Ik bedoel, het zou echt gewoon zomaar, ja, gemiddelde...
Gewoon redelijk normaal.
Ja, heel normaal. Echt ja, qua heel uiterlijk doorsnee. Normaal. Ja, maar ook geen gekke dingen, geen rare ogen of... Nee. Heel best wel verzorgd.
Heel basic.
Ja. Ja, dus, gek hè?
Ja, als ik hem op straat zie, zou ik niet denken zo van, oh, nou, die is heel raar of zo.
Nee. Nou, die advocaten van Denise, die zijn er eigenlijk al lang klaar mee, hè, met het hele onderzoek. Ze worden niet serieus genomen, er wordt niks gedaan. En nou kun je een bepaald document opvragen, waarin dan stap voor stap beschreven staat wat er op dat moment gedaan is in het onderzoek.
Ja.
Daar heb je een bepaalde naam voor, een hele ingewikkelde naam.
Ja, ik weet dat ook even niet zo.
Nee, maakt ook niet
maar
uit.
Het bestaat in ieder geval wel.
Ja, en zij krijgen dat rapport dan ook. En dan zien ze bijvoorbeeld ook dat er helemaal geen onregelmatigheden gevonden zijn in die leugendetectortest, hè? Terwijl ze dat tegen die Aaron zeiden van ja, je bent ervoor gezakt en er klopt niks van en vertel nou maar dat je dader bent. Maar er was helemaal geen één afwijking in die leugendetectortest gevonden.
Nee.
Nou, daarnaast kwamen ze dus ook achter dat de politie de telefoon van Aaron de eerste 12 uur nadat hij op kantoor, hè, op het bureau kwam, in de vliegtuigmodus hebben gezet. Dus die agenten hebben dat gedaan. Terwijl ze wisten dat Aaron bereikbaar moest blijven voor de ontvoerders. Nou, en achteraf blijkt dan ook dat in die tijd, dus in die 12 uur, Aaron 2 gemiste oproepen had gehad. En als de politie op dat moment meteen die oproep had getraceerd, dan hadden ze ontdekt dat die oproepen waren gedaan op de locatie waar Denise is gevonden.
Ja.
Of Denise niet is gevonden, waar Matthew is gevonden. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Maar dat kunnen ze dan op 200 meter nauwkeurig bepalen. Dus ja. Moet je nagaan. Als ze dat gewoon...
Dan
was
die tweede verkrachting misschien wel helemaal niet gebeurd.
Sowieso niet.
Nee.
Nee, want dat was daarvoor al. Als ze dat moment meteen hadden gevonden natuurlijk. Maar het is wel heel raar dat zo gewoon...
Het is zo slecht.
Ja. Nou, ik vond wel... Ik denk dan... Je kunt niet alles weten, hè? En als je echt gewoon gaat zoeken en je vindt iemand niet, dat kan natuurlijk. Ik bedoel, het kan dan zijn dat je iets mist. Maar dit vond ik wel echt
grote fouten.
Ja, toch? Echt grote fouten.
Nou, dan komt er dus een persconferentie van de advocaat van Denise en Aaron. Aaron en Denise zijn daar ook aanwezig en die hadden het echt wel zwaar. Hè? Ze zeiden niks, maar haar gezicht sprak wel echt gewoon enorm. En ik had eigenlijk wel een beetje medelijden met hun, dat je daar al staat en zo.
Zo.
Dat je gewoon verantwoording moet afleggen.
Ja, dat die gezichten, ik vond het heel heftig. Vooral haar gezicht van Denise was echt wel een...
Het was ook echt, het is allemaal in een week gebeurd, hè?
Ja, maar
ontvoering.
Ook... Ja, maar gewoon het hele verhaal ligt... sowieso natuurlijk al in het nieuws, hè? Is in het nieuws.
Ja.
Dus allemaal heel persoonlijk en kwetsbaar. En dan word je ook nog eens een keer zo beschuldigd en door iedereen gehaat. Ja, die mensen zijn echt door een hel gegaan, hè? Als je daarover nadenkt, wat ze mee hebben gegaan. Iedereen viel over ze heen en dan maak je zoiets mee. Dan vertrouw je de politie en dan maken zij... En eigenlijk dus heel die plaats, zeg maar, al die mensen maken je uit voor oplichten. Iedereen is boos. Maar ook allemaal mensen die jou helemaal niet kennen, toch? Noem je een oplichter, noem je gek.
Je eigenlijk helemaal geen mening erover hoort hebben. Je kan het erg vinden, maar zo agressief en gewoon geen respect.
Ja, ik had het nog nooit zo kort gezien. Maar ook die volgorde vond ik heel raar.
Ja.
Er zijn natuurlijk wel vaker fouten gemaakt. Hè? Ik bedoel, dat gebeurt ook nu nog gewoon natuurlijk. Maar dit vond ik wel heftig. En in 2017 gaan ze dan ook, klagen ze ook de staat aan, hè, wegens laster. Maar die FBI-agenten worden nooit gestraft. Hè? Zij krijgen wel een schikking.
Ze krijgen 2,5 miljoen euro.
Ja, nou en terecht.
Ja, vind ik wel. Dat eigenlijk al meer mogen zijn.
Ja, nou ja, ik bedoel, ik heb zoiets van die mensen, dat gun ik ook wel. Ik bedoel, ja, dit kun je eigenlijk niet meer goed maken, dit trauma, toch?
Nee.
Nou, en die Matt Mustard, die wordt dus zelfs agent van het jaar 2015.
Dat vond ik wel helemaal apart.
Ja, hoe kan dat? Wat voor mensen werken daar?
Die Vallejo-politie is gewoon gek.
Ja.
Ik zou niet in Vallejo gaan wonen.
Nee, maar ook tijdens die rechtszaak, hè, waarin Denise en Erwin Vallejo aanklaagden. Toen heeft hij ook echt heel verschrikkelijke dingen gezegd. Hè? Ja. Zo van, maak die trut gelijk met de grond. En ook tegen zijn collega's allemaal. Hè? Zo van, we gaan hun echt pakken. Nog steeds, terwijl ze wisten dat ze fout... Ja, misschien juist daarom. En dan word je ook nog agent van het jaar.
Het is zo raar.
Ja.
Ja, en in 2017 volgt dan de uitspraak tegen Matthew en hij krijgt 40 jaar cel opgelegd wegens de ontvoeringen en verkrachtingen. Hij wordt vrijgesproken voor het gluren. Nou, hij heeft eigenlijk nog steeds nooit verteld waarom Andrea nou Do It was.
Ja, raar hè?
Ja, heel raar.
Nou, eind 2017 belt die agent Misty naar Erin en Denise of ze hun nog een keer mag ontmoeten. En die spreken ook met elkaar af. En dat was ook een hele emotionele ontmoeting, hè? Want als die Misty er niet was geweest, dan hadden Erin en Denise een heel ander leven geleid. Zij was echt een soort redder van hun.
Ja, dat zij gewoon hun wel geloofde en gewoon door heeft gezet.
Ja, dat is echt wel heel mooi inderdaad. En ik snap ook wel dat er een bepaalde band is. Want in 2018 trouwen Erin en Denise en ze krijgen dan ook 2 dochters en zo. Maar die Misty is ook uitgenodigd op het huwelijk van die twee. Dat vond ik ook wel heel mooi. Ja, toch?
Als je gewoon één iemand hebt die gewoon zo van je leven heeft gered.
Ja. Nou ja, Wat vond jij nou van deze hele zaak?
Nou,
dat
gewoon die politie gewoon heel geen respect heeft.
Nee.
Gewoon heel raar is omgegaan met deze zaak. En dat het gewoon niet had mogen gebeuren. De ontvoering zelf.
Ja.
En gewoon hoe de politie zich gedraagt. Ja, en zo zie je eigenlijk. Maar je kunt gewoon soms zo overtuigd zijn van iets dat je misschien blind bent voor iets anders. En het idee dat een serieuze situatie zit te denken aan een film. Dat kan ik op zich nog begrijpen, want er zit een link in. Maar dat je dan vervolgens echt niks doet, dat snap ik echt niet. Jij
nee, dat denk ik ook niet. Ik denk van, tuurlijk zit er een link in. Want ik bedoel, dat kan iedereen wel zien. Maar het is alleen de oorzaak, zeg maar. Hè, bij de een heb je inderdaad te maken met iemand die de boel oplicht. En bij de ander niet. En als je gewoon echt daadwerkelijk naar alle aanwijzingen en tips, want er waren heel veel, was gaan zoeken. Dan was dit helemaal nooit zo uit hand gelopen, denk ik.
Nee, dat was het veel beter afgelopen.
Ik vond het wel heel leuk dat ze getrouwd zijn. Dat ze nog steeds bij elkaar zijn, hè?
Ja, het heeft ze in ieder geval niet uit elkaar gehaald.
Nee, maar dat was wel leuk, toch? Had jij dat verwacht?
Ja.
Ik zat een van die documentaires te kijken en toen dacht ik... Toen had ik het idee dat ze helemaal uit elkaar waren.
Dat dacht ik ook. Maar dan, ze zijn toch bij elkaar gebleven.
Op een gegeven moment zie je ze dan naast elkaar zitten. Ja, vond ik wel heel erg leuk.
Ja. Nou, en ik was ook nog even op zoek gaan naar info over die Andrea, maar die wilde ook niet meewerken aan een recente documentaire. American Nightmare op Netflix en er is ook eigenlijk vrij weinig over haar bekend.
Ja, ik kon ook echt niks bijzonders vinden. Dat vond ik ook wel een raadsel. Ik bedoel, hoezo was zij het doelwit? Maar wist die dader, die Matthew, dus niet eens dat die relatie al 6 maanden over was?
Ja.
Misschien had hij, dat denk ik...
Matthew leeft misschien ook gewoon onder een steen, hè?
Dat kan. Maar als jij een opdracht krijgt, dan... Krijg je toch wel te horen van... Of had hij die opdracht al een jaar geleden gehad? Dacht hij, nou, ga me eindelijk een keer uitvoeren.
Ja, het is allemaal heel apart.
Het is raar. Toen dacht ik nog wel, maar dat is misschien heel ver gezocht, van stel dat Andrea nou die opdracht heeft gegeven, omdat zij jaloers was op Denise. En die Matthew heeft gewoon die naam opgewisseld.
Dat kan ook.
Ja, dat zal wel niet, toch?
Nee.
Dat hadden ze wel ontdekt.
Ja.
Of niet, hè, als die Matthew niks zegt. Want hij heeft ook heel veel dingen niks verklaard nog.
Nee. Dan moet ik nog gewoon een keer gaan ondervragen.
Ja, precies. En wat heeft die Matthew nog niet meer gedaan, toch? Waar ook nog geen linkjes toe
wat
zijn.
Ook dus nog niet opgelost is het feit dat Erin en Denise zeker 2 mensen hebben gezien.
Ja.
En de politie gelooft dit niet, maar ook Matthew zei tegen Erin tijdens de avond van de ontvoering dat ze met 3 mensen waren.
Ja, dat maar ook toch, die ontvoerder zegt dat zelf ook. Hè? Dan zullen we opnieuw hetzelfde gaan doen. Maar toen is er volgens mij wel maar 1 iemand gezien.
Ja, de politie gelooft het volgens mij gewoon niet.
Nee, maar ja, die politie gelooft niks. Dus hoe serieus kan je dat nemen, toch?
Ja.
Ja, ik denk dat we het eigenlijk nooit zullen weten.
Nee, ik denk dat we hier nog echt urenlang over door kunnen praten. En daarom zijn we ook juist benieuwd wat jij ervan vond. Dus laat ons dat zeker even weten op @bizarrevader de podcast op Instagram. Dus je kan ons even een DM sturen. Of onder het beeldmateriaal van deze aflevering commenten.
Ja, En als je nou nog een leuk idee hebt voor een verhaal, of je hebt een heel apart verhaal gehoord, stuur het ons dan zeker even toe. En wie weet maken we daar ook een aflevering van.
Nou, dan hoop ik dat jullie met heel veel plezier hebben geluisterd. En dan tot de volgende keer.
Ja, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.